Welkom bij De Huddle, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Deze week trekken we naar het gezellige Limburg. Coach Jasmin van Wallen neemt bij DBC Houthalen de U19 onder haar hoede. Coach Jasmin geeft ons enkele tips om een hechte ploeg te creëren. In het dagelijks leven is coach Jasmin kinesiste en daarom hecht ze heel veel belang aan blessurepreventie. Enjoy The Huddle!
Hey coaches, goedemorgen. Welkom in een nieuwe aflevering van de Huddle, aflevering 23. Vandaag gaan we in gesprek met iemand uit het Limburgse opnieuw. En meer bepaald iemand die actief is binnen de club van DBC Houthalen. Dat is niemand minder dan coach Jasmin van de Wallen, die al enkele jaren actief is. Nog altijd als speelster, maar ook als coach in het jeugdbasketbal. Dag coach Jasmin, hoe is het met u?
Goedemiddag, het gaat heel goed. Ik heb net ook wedstrijd gehad met mijn U19 en het was een heel mooie wedstrijd. We hebben ook goed gewonnen, dus voor jullie zit alvast een gelukkige coach.
Voilà. Niet onbelangrijk. Kan alleen maar goed zijn voor de aflevering. Je zegt het net, hè, coach. U19 meisjes, hè, maar het is niet uw eerste jaar. Hè. Ik bedoel, ik denk dat je al sinds 2016 actief bent. Je hebt eerst U17 gedaan, dan die overstap naar U19. Misschien leuk om het gesprek te starten, dat je eens kunt schetsen hoe dat je die eerste jaren zelf ervaren hebt als coach.
Ja, dus zoals je net al zei, Gunnar, ik ben eigenlijk begonnen bij de U16 in Houthalen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een hele leuke leeftijdsgroep. Omdat bij de U14 werk je voornamelijk nog heel veel op de basics en gaat je die fundamentals ook echt fine-tunen. En dan bij de U16 komt er opnieuw eigenlijk een hele leerschool aan. Hè, want je hebt daar de handoff die je kunt introduceren, het balscreen. Dat is toch wel ook echt heel fijn. Maar toen in 2019, geloof ik, hebben ze mij gevraagd voor de U19 te doen in Houthalen. En dat heb ik dan direct ook aangenomen. Maar toch merk je al snel dat er ook wel een groot verschil is tussen de U16 en de U19. Ik denk dat bij de U16 maakt het eigenlijk als coach niet echt uit of dat je wint of verliest. Omdat daar toch echt wel het leerproces centraal staat. En ook of je speelsters groeien, dat is daar echt belangrijk. En bij de U19 is dat natuurlijk ook nog heel belangrijk. Maar daar komt toch wel het competitie-element wat meer in voor. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat het toch wel veel tactischer ook wordt. Dat je gaat moeten kijken, wat gaan we doen op screens? Gaan we switchen? Gaan we push and under spelen? Gaan we misschien kort in zone staan? Mm-hmm. En dat is toch, dat maakt het veel tactischer. En ik denk dat de rol als coach dan misschien ook iets groter wordt. Omdat jij toch die beslissingen gaat nemen van, kijk, vandaag gaan we switchen op de screens. Hè, of we gaan vandaag push and under spelen. En dat vind ik vooral, dat vind ik heel uitdagend als coach van de U19. Ja. Dat je een beetje ook een gameplan ook wel kunt en mocht opstellen. En dat is eigenlijk bij de U16 nog niet echt van toepassing.
Ja, oké. Okay. Nee, dat is leuk. En is dat echt iets, omdat je zegt, is uitdagend, doe je dat ook liever dan... Want ik ken ook veel coaches die zeggen van... Je hebt coaches die liever het tactische doen, hè, op hogere leeftijd. Je hebt er die zeggen, ja, nee, ik doe liever het kneden van de spelers op U10, U12. Als je nu zelf moet kiezen, ga je dan liever naar dat tactische, toch?
Ik ga eigenlijk resoluut liever voor het tactische. Ik vind het ook heel fijn om met de jongere leeftijdsgroepen samen te werken, omdat je dan inderdaad die groei ziet. Ja. Maar voor mezelf, ik ben vrij competitief ingesteld en ik hou ook echt van winnen. En ik merk dat ik zelf ook heel veel voldoening eruit haal. Natuurlijk als mijn ploeg goed speelt, maar als we winnen, dan ben ik zelf toch ook heel tevreden. Dus voor mij kies ik dan toch voor de U19 om echt dat tactische te gebruiken.
Nee, snap ik. Ik zou het aan Mike ook kunnen vragen, maar ik weet zijn antwoord al. Hè. Ik bedoel, je bent nog altijd met jeugd bezig bij ons, hè, Mike. Maar stel nu dat iemand zegt het tactische of het kneden van een speler op jonge leeftijd.
Moeilijke. Ja. Ik denk dat ik dan terug zal gaan naar het kneden. Maar het ding is gewoon omdat je na een tijd... Je komt soms in ploegen waar je merkt dat je het tactische dat dat heel moeilijk is. Bijvoorbeeld bij mijn U21 nu van Kontig kan ik niet zo tactisch werken als de voorbije jaar dat ik bij de U21 heb gedaan. Omdat ik er gewoon veel minder talent in heb. En ik ben er dan ook van afgestapt om dan echt heel tactisch te gaan werken. Omdat dat niet werkt. Omdat ik dingen vraag van die gasten waar dat absoluut niet mogelijk is. Maar ja, het is een moeilijke. Ik snap je minder zeker in om dat tactisch. Dat is superleuk, hè. En dat is soms wel wat plezant, omdat je zoiets van extra dingen kunt proberen. En, maar misschien is dat bij mij anders, omdat ik gewoon ook de tweede ploeg nog heb, waar ik heel tactisch kan werken. Dat ik zou zeggen dat ik voor de jeugd sowieso terug meer naar het fundamentele gaan werken. Ja. Of wil gaan werken, omdat ik dat niet wil kwijtspelen. Dus,
ja, dat snap ik. En jij, Jasmin, hè, je doet nu U19 meisjes, je speelt zelf nog, hè, een eerste landelijke.
Ja.
Wat is de bedoeling voor jou als coach, als jij stelt? Je bent nog jong, hè? Laat mij geen verkeerd beeld schetsen. Je hebt nog jaren als speelster tegen. Is de bedoeling dat je op termijn, of jij daar nog niet mee bezig, seniors wilt coachen?
Ja, absoluut. Dus ik denk voor mijzelf, als coach heb ik eigenlijk nog 3 doelstellingen. Ik denk de eerste, dat is sowieso op korte termijn visie, dat ik heel graag dames wil coachen, provinciaal of landelijk. En als het kan, zelfs heel graag eerste landelijk. En als ik dan echt mag dromen, dat ook heel graag in de eerste klasse coach worden. Dus dat is zeker het doel. En dan eigenlijk, wat dat ik ook heel graag zou willen bereiken, dat is, ik ben zelf kinesist, dus dat is eigenlijk ook een hele grote passie van mij. Basketbal is dan ook mijn tweede grote passie. En als je die dan kunt samen combineren, bijvoorbeeld als kinesist van de Belgian Cats of van de U16 Belgian Cats, dat zou ik ook echt top vinden. Dus dat staat zeker ook in mijn droom van coachingscarrière. En dan als derde is het ook heel leuk als je bijvoorbeeld een eigen kamp kunt hebben. Maar dat vergt natuurlijk veel meer dan alleen maar basketbalkennis en basketbalvaardigheden. Hè. Dan word je ook rol als communicator is daar ook al heel belangrijk in. En je zult dan ook wel een financieel plan nodig hebben. Maar dat zie ik toch ook wel als uitdaging voor mezelf. Maar dat is dan weer de lange termijnvisie. Dus dat is dan binnen denk 10, 15 jaar. Want dat zijn toch zowel de 3 doelen die dat ik in mijn achterhoofd heb als coach.
Oké. Eigenlijk, Jasmin, een vraag die we eigenlijk ook helemaal niet hadden voorbereid, maar wel iets heel leuk. Als je nu morgen match hebt, of de voorbije maanden match hebt, en de coach neemt een bepaalde beslissing. Soms zijn ze er sowieso niet akkoord mee. En dat is nog, bekijk je het soms nu anders als... Bekijk je het soms als speelster of als coach?
Ik denk tijdens de wedstrijd zelf, sowieso als speelster. Omdat als je niet gelooft in je eigen coach, dan ga je dat ook zeker niet goed uitvoeren.
Klopt.
Dus ik neem me dat zeker ook zelf voor van oké, ik ben nu speelster. Ik ga ook gewoon doen wat dat de coach van me vraagt. En ik ga dat ook proberen zo goed mogelijk te doen. En achteraf de wedstrijd, dan zou ik wel denken van... Ja, waarom hebben we nu net geswitcht? Want ik zou daar push en under in spelen, bijvoorbeeld. En dan denk ik wel na als coach. Maar tijdens de wedstrijd zelf doe ik het zeker als speelster.
En staan uw coaches ervoor open die je gehad hebt om daar mee, na een wedstrijd, of pakt een paar dagen na de wedstrijd, om daar mee over te praten?
Ja, absoluut wel. Ja, er zijn er natuurlijk wel... de ene staat er al wat meer voor open dan de andere. Maar momenteel, met de coach die dat we nu hebben, die staat er echt voor open. En die vraagt ook echt feedback daarover. En dat is heel fijn. Dus die samenwerking nu... U19 met de A-ploeg, die verloopt nu ook eigenlijk heel goed in Oudhalen. Want er zijn ook speelsters die dat ik zelf coach, die ook met mij meespelen met de A-ploeg. En dat is natuurlijk niet zo evident, of niet vanzelfsprekend. Maar we zien toch wel dat dat nu heel goed lukt in Oudhalen.
Ja, we hebben ook Lara Moucheron gehad, die juist in dezelfde situatie zat. En die ons dat ook heeft duidelijk gemaakt, dat eigenlijk wel... relatief makkelijk was, omdat de speelsters ook wisten wat de rol was. Die zeiden, nu ben ik coach Lara en nu ben ik speelster Lara. En ik denk dat gewoon het feit is van de correcte communicatie naar die meisjes toe en dat er dan geen enkel probleem kan zijn. Als dat van in het begin correct wordt gecommuniceerd, denk ik dat er al heel veel problemen van de baan zijn.
Ja, dus dat klopt inderdaad. Ik denk als je op voorhand, wij doen dat ook in Houthalen, als je op voorhand heel goed communiceert, daarover en echt duidelijke afspraken maken van kijk, en dan ben ik uw coach en dan ben ik uw medespeelster, dan lukt dat ook wel echt. En natuurlijk moet er een heel groot respect zijn langs beide kanten. Ik denk als je die twee samenkoppelt van zowel respect als goede afspraken maakt, dat echt wel lukt.
Nee, sowieso. Ik denk dat de basis is. Nee. Dus heel goed en heel terecht dat je dat even aanhaalt. Wat je er juist aan haalde, hè? Je zei het al even, je zei zelf kinesiste, hè? Sport- en kinderkinesiste. Ja. Veronderstel dat je vanuit je job of vanuit je beroep wel bepaalde linken legt naar je job als coach, als trainer. Kun je daar wat zaken over meegeven?
Ja, ik denk als kinesist, meest voor de hand liggende, dat ik wel heel veel inzet op blessurepreventie. Mm-hmm. Eigenlijk ja, blessurepreventie en individuele begeleiding. Ik denk dat ik dat vooral meeneem vanuit de kinewereld. Ja. Dus blessurepreventie. Heel belangrijk daarin is dat je eigenlijk op het begin van het seizoen kunt je nooit zeggen van die speler zal er enkel omslaan of die speelster zal er kruisbanden scheuren. Dat kun je nooit voorspellen, want een blessure dat ontstaat altijd in een samenloop van meerdere factoren. Ja. Bijvoorbeeld te weinig slaap, misschien net nieuwe schoenen, misschien een hele harde tik gekregen van een verdediger. En dat zorgt allemaal dat er een blessure ontstaat. Maar wat dat we wel weten over die blessures, dat is dat dat het meeste voorkomt in het begin van het seizoen en op het einde van het seizoen. Dus het begin van het seizoen, omdat de meeste speelsters en spelers hebben een off-season gehad, niet zo heel veel gedaan. En dat lichaam is dan niet klaar om die hoge belasting op te vangen van 3-4 keer trainen, jeugdwedstrijd, seniorwedstrijd. En dan ontstaan dus in het begin veel blessures. En op het einde van het seizoen, omdat het lichaam dan moe is. Dus om dat een klein beetje tegen te gaan in het begin van het seizoen, zorg ik toch wel voor een goed off-season schema voor mijn team. En zo'n off-season schema, dat bestaat dan uit een fysiek gedeelte. Dus een heel goede uithouding krijgen, een goede conditie krijgen. Zowel aeroop, dus eigenlijk de basisconditie, als anaeroop. Dus veel sportspecifieker, dus echt de sprintjes trekken. En naast dat fysiek programma maak ik dan ook een krachtprogramma. Dus waar dat eigenlijk de squat in staat, plank, van die dingen allemaal. Ja. En het is dan ook bewezen, als je zo'n krachttraining doet, ook al is dat maar 30 minuutjes per week, dat je al 50% minder kans hebt op een blessure, wat dat toch wel heel veel is.
Ja, en hoe controleert je dat dan tijdens het off-season? Of wacht je gewoon af wanneer het zo begint? Want we horen dat veel, hè. En ik denk dat het een probleem is van heel veel coaches die zeggen, ja, maar ik maak dat dan op. En die komen dan toch niet, ze doen het dan niet, waarom zou ik het nog doen? Dus hoe volg jij dat op in de off-season?
Wij volgen dat eigenlijk een beetje op door, wij geven dat dan mee op papier, hè, of ik geef dat dan mee via mail. En ze weten dat op het einde van off-season, onze allereerste training, wordt dat ook effectief getest. Dus dan moeten ze bijvoorbeeld de beep-test lopen. Dat is een heel goede voor echt te weten hoe hun basisconditie is. Of gelijk nu dit jaar hebben ze 8 kilometer moeten lopen, waarvan eigenlijk 2 heel rustig, 4 op tempo en 2 opnieuw eigenlijk uitlopen. Of dat we ook echt zeggen vanuit dat krachtschema, dat is dan mooi opgebouwd. En op het einde moeten ze bijvoorbeeld 3x20 kunnen squatten. En 3 minuten kunnen planken. En dat kun je dan echt wel heel mooi testen op de eerste training. Maar natuurlijk, ik heb nu de U19-groep. Die zijn oud genoeg om dat eigenlijk zelf in goede banen te leiden.
En als er nu iemand is die niet in shape is, hoe reageert coach Jasmin?
Dan is coach Jasmin toch een beetje teleurgesteld. Maar dan is het zo. En dan zal zij daar zelf de gevolgen van dragen. En dan ga je die gewoon extra motiveren. Van kijk, zorg dat je in shape bent. Dat gaat alleen maar je spel bevorderen. Je gaat je ploeg daarmee helpen. Je gaat jezelf daarmee helpen. En dan hoop ik dat ze wat meer gemotiveerd is.
De reden waarom ik die vraag stel is omdat dat zo'n moeilijke is. Hè? Want je hebt coaches die dan zo zeggen van ja, dan zullen ze wel afzien in pre-season. Maar ja, afzien betekent, zoals je het er juist zelf zegt, kans op blessure zoveel hoger. Kans op blessure die zoveel hoger is, is sowieso, dat valt op de ploeg ook terug. Want bij wijze van spreken, stel dat jullie met 10 zijn, ene valt uit, je bent met 9, dat is niet plezant. Ja. Hè? Je kunt moeilijker 5-5, gaan weer iemand extra. Dus ja, als coach van kinderen of volwassenen op ons niveau, is het soms niet makkelijk om te zeggen van, ja, dan gaan we maar afzien. Want de enige wie dat ook echt de pineut is, zeg jij als coach ook. Dus kun je misschien daar zeggen, wat doe jij of wat zou jij aanraden om dat te doen?
Ja, dus dat is zeker en vast een heel terechte opmerking, Mike. Mm-hmm. Wat ik dan eigenlijk probeer te doen, dat is ook in het off-season van echt een goed contact te houden met je speelsters. Mm-hmm. Natuurlijk niet te veel, want het is ook off-season en ze hebben die mentale rust ook nodig. Allee, zeker als ik dan naar U19 en dames kijk, bij U16 is die mentale rust veel minder. Maar om dan toch eigenlijk ene keer in de maand of twee keer in de maand eens te vragen, effectief van, en hoe gaat het? En kunt je me misschien eens een bewijsje doorsturen van hoe dat het lopen mm-hmm. gaat? Mm-hmm. Maar dus ik probeer dat zeker te doen door het contact wat te behouden tijdens het off-season.
Ja.
En dan als je merkt in het begin van het seizoen van oké, uw ploeg is conditioneel helemaal er niet klaar voor, dan niet direct beginnen met hele zware trainingen. Omdat je zit dan met dat onevenwicht tussen de belasting, het aantal trainingsuren en de fysieke trainingen, en de belastbaarheid van het lichaam. En daar is dan een heel groot onevenwicht tussen. Dus je moet dan zorgen dat daar eigenlijk een balans is. Dus dan ga ik zeker niet beginnen met we gaan 3 suicides lopen, gevolgd door nog eens een half uurtje op de piste. Want dan gaat je net zorgen voor meer blessures. Dat kun je wel doen als je ziet van oh, mijn team is echt goed in shape, dan kun je er direct in vliegen als coach. Maar als dat niet zo is, dan moet je trainingen echt rustig opbouwen.
Nee, sowieso. Ik vind dat wel leuk dat we het daarover hebben, over dat off-season plan. Want hey, tot voor kort was ik altijd coach. En heel veel coach bij U10, U12 is dat misschien minder van toepassing dat je daar. Maar ik vind dat wel een uitdaging voor mijn eigen, want ja, ik denk dat dat voor u een groot voordeel is op veel andere coaches, hè, vanuit uw kennis, van uw beroep, hè, als kinesiste. Maar ik denk dat heel veel coaches wel zoiets hebben van off-season plan, ik zal een keer iets opzoeken op internet en dat zal wel goed zijn. Maar hey, we hebben het ook gesprek gehad, Mike, met Thomas Huygen een paar weken geleden.
Mm-hmm.
Ja, ik denk, ja, zo'n persoon, zo'n kennis, misschien moet ik meer in gesprek gaan met spelers of coaches zoals u, Jasmin, dat is zo, want... Vaak, ja, je ziet iets online en je denkt, het zal wel goed zijn, we gaan dat schema doen, voilà.
En dat begint zo uit de vinger werk te worden.
Terwijl, ik denk dat dat inderdaad op je spelers goed moet afgetoetst zijn. Van, ja, als iemand bijvoorbeeld, en jij gaat dat beter weten dan ons, Jasmin, stel nu, je hebt een speler in je ploeg gehad die een gans jaar gesukkeld heeft, ik zeg nu maar iets, met een ontsteking, patellapees bijvoorbeeld. Ja, dan ga je wel een plan opstellen dat voor die persoon wat meer op maat is natuurlijk. Hè. Dus ik vind het heel leuk dat we het daar even over hebben, sowieso. Ja.
Absoluut. Maar ik denk ook, het tweede punt wat ik een klein beetje wou aanhalen, en gelijk je net ook al zei, Gunnar, dat je individueel ook moet werken. Bij ons in de praktijk ook, als er 2 patiënten binnenkomen, alle 2 hun een enkel omgeslaan, die krijgen nooit zomaar dezelfde standaard revalidatie. Daar zijn wel bepaalde richtlijnen in, en die volgen we dan ook op. Maar je moet toch altijd kijken, welke patiënt staat hier voor mij, en hoe ga ik dat daarop aanpassen?
Ja.
En dat is eigenlijk een klein beetje hetzelfde bij de basketbalwereld. Dat je daar ook eigenlijk heel individueel moet gaan kijken naar welke speler of speelster heb ik hier voor mij. Om zo eigenlijk, Gunnar, gelijk je net zei, als iemand zijn enkel heeft omgeslaan, dan moet je die in je off-season ook wat extra enkel oefeningen geven. Want de voorgeschiedenis van een blessure, dat is ook heel belangrijk. Iemand die zijn enkel al eens heeft omgeslaan, die heeft veel meer kans om die enkel opnieuw om te slaan dan iemand die dat natuurlijk nog niet heeft gehad. En een mooi voorbeeld daarvan is ook helaas de kruisbandblessure. Iemand die een kruisband heeft gescheurd, die heeft tot 30-40% zelfs meer kans om die nog eens opnieuw te scheuren. Dus dan kun je wel als coach wat individueel een programma gaan opstellen, eventueel met dan in samenspraak met een kinesist, om dat toch wel te voorkomen.
Ja, en dat is...
Ja, en denk ook om individueel ook verder te behandelen. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar een shotter. Bij de meisjes, hun elleboog die staat eigenlijk van nature uit veel meer naar binnen. Maar als ze dan gaan shotten, dan gaat die elleboog ook wat meer naar binnen staan. En dan moet je dus ook kijken van welk individu heb ik hier voor mij? Hoe zit dat lichaam in elkaar? En ga ik dan aanpassen of niet? Want zo heb ik bijvoorbeeld bij mij in de ploeg een shotter. Die shot geweldig goed. Dat is op training 8-10 binnen rond de bucket. Op de wedstrijd is dat zelfs ook 7-10 binnen. Maar ze shot heel veel met haar rechtervoet naar voren. We hebben daar eens te goed naar bekeken. En dan bleek eigenlijk ook dat dat bekken een klein beetje naar voren geroteerd staat. Dus dat is heel logisch dat, dat die voet een klein beetje meer naar voren staat. Dus als coach ga ik dat dan ook niet aanpassen. Zij shot goed binnen. Ik weet, anatomisch gezien staat dat bekken ook wat meer naar voren. Ik pas dat shot niet aan. Maar er zijn misschien andere coaches die daar wat anders over denken en dat wel zouden doen.
Ik denk dat Mike hier even kan inpikken. Hè. Mike is onlangs bij Mario Hendricks, u waarschijnlijk ook wel bekend. Ja. En dat is zo. Hè. Iedereen is anatomisch ook anders. Allee.
Ja.
Dat is zo, ja.
Dat is ook wat Mario zei. Hè. Van, iedereen is ook anders. En je moet ook zien waar de spelers het goed, zich goed bij vinden. En eigenlijk, goed dat je dat zo zegt van die elleboog. Okay? Want dat was een van de punten ik ging eigenlijk naar Mario gaan om te zien hoe dat we een shot, hoe dat ik daar terug zou moeten aanleren. Ja. En het ging dan over dat je elleboog in één lijn moet staan met je knieën en je voeten. En ik zei, Mario, ik vind dat zo moeilijk, want ik ken dat niet. En hij zei, ja, maar dat is ook normaal. Want dat is gewoon niet mogelijk, je kunt dat niet. Dus dat gaat altijd een beetje. En eigenlijk, ja, eigenlijk alles wat je vroeger hebt geleerd, denk dat je in je eigen bent, ja, je moet dat. Voor elke persoon is dat anders. Bijvoorbeeld, sommigen hebben hun polsen die helemaal niet zo soepel zijn. Mm. En zo van die zaken. En dat is echt wel interessant om daar ook als coach echt rekening mee te houden. En zelfs als je niet die anatomische achtergrond hebt, moet je soms gewoon eens kijken. Bijvoorbeeld in een ploegmaat van u, Gunnar Grech. Die zijn voeten als die vrijworpen shot, die staan schuin helemaal. Hè? Mm. En ik heb daar ook met Mario. En die zei van, ja, sommige spelers voelen hun gewoon... Allee, die voeten is helemaal niet zo belangrijk dan het wel is. Als die gast zijn eigen zo goed voelt om zo te staan, waarom zou dat helemaal veranderen? Ja. Als dat voor hem een goed gevoel geeft en die shot binnen, dan moet hij niet veranderen.
Ja, daar ben ik ook 100% mee akkoord.
Ja.
Ik denk ook dat er wel bepaalde richtlijnen zijn van de juiste shottechniek. Maar dat je toch nog altijd moet kijken naar welke speler of speelster heb ik hier voor mij. Hoe voelt zij zich bij dat shot? En dat je het dan op gaat aanpassen.
Ja, we hebben het er juist al even gehad over, ja, dat je kinesiste zei. Je zei ook van blessurepreventie is echt iets waar ik heel veel rekening mee hou. Hoe komt dat terug in je trainingen?
Eerst en vooral een goede opwarming. Dus zorgen dat er een goede cardiovasculaire prikkeling is. Dus dat het lichaam ook klaar is om te basketten.
Mm-hmm.
En dat zorgt er dus ook al direct voor dat er veel minder spierscheurtjes gaan komen. Want een spierscheurtje dat ontstaat ook eigenlijk als je veel te snel, veel te rap gaat. Dus eigenlijk direct begint met sprinten. Dus we zorgen eigenlijk altijd voor een heel goede opwarming. En dan gevolgd door toch wel 10 minuutjes dynamisch stretchen en stabilisatieoefeningen.
Mm-hmm.
En in die stabilisatieoefeningen eigenlijk heel veel belang aan sprongtraining. Omdat basketbal een sport is waar er heel veel gesprongen wordt,
mm-hmm.
moet je ook zorgen dat die kwaliteit van het springen goed is. Dus om daar een voorbeeld van te geven, dat ze eigenlijk gewoon van op een linkerbeen springen naar hun rechterbeen en terug naar hun linkerbeen en dan even hun stabiliteit bewaren. Dus 3 korte sprongetjes en dan even stabiliteit.
Mm-hmm.
Dus dat zorg ik dat er eigenlijk wel altijd in mijn training is. En dan kunnen we ook eigenlijk na de training, dat deed ik vroeger dan met mijn iets jongere jeugdploeg, bijvoorbeeld een kwartiertje na de training core stability. Heel belangrijk. Als je een lay-up doet en je krijgt een tik, maar je hebt geen goede core stability, dan gaat je direct je balans verliezen.
Mm-hmm.
Dus dat is ook iets waar ik heel veel belang aan hecht, die core stability.
Mm-hmm.
Dus ik denk om een klein beetje terug te komen op je vraag, Mike. Goede opwarming, gevolgd door een dynamische stretching en wat stabilisatieoefeningen. En dan kun je eventueel na de training nog een kort programmaatje doen richting core stability of krachttraining.
Ja, ik denk dat ook, en dat is heel belangrijk, hè, volledig akkoord mee, coach. Maar ik denk het moeilijkste voor coaches is hoe zorgen dat de jeugd, hè, zo U14, U16, dat die daar... Want ik kan zo 10 spelers opnoemen uit onze club. Als je zegt, we gaan nu, ik zeg nu maar iets, hè, wat, die, gelijk dat je zegt, een sprong op één been landen, zorgen die stabiliteit... Die gaan dat 1 keer doen en dan staan die achter je rug van, hoe saai is dat? Vaak komt dat ermee geassocieerd, spijtig genoeg, terwijl dat o zo belangrijk is. Ik heb vroeger heel vaak mijn enkels omgeslagen. Ik heb nooit iets gescheurd, alle chance, maar altijd mijn enkels. En ik heb een kine gehad die met mij de saaiste oefeningen heeft gedaan. Maar sindsdien heb ik zelden nog dat ik last heb. En ja, dat is... Ik ga nu wel afkloppen, maar ja... Hey. Thomas Huygens zei dat ook, je moet zo voor een soort fun factor. Ik denk, jij bent beter geplaatst ook, Jasmine, om dat erin te brengen als kinesiste. Maar ik denk dat heel veel coaches dat gewoon niet doen omdat ze denken, ja, de spelers gaan dat toch maar iets saais vinden. Terwijl dat o zo belangrijk is. Gelijk dat gezegd, hè, met contact gaan afwerken, dat is puur core stability. Hè.
Ja, absoluut. Absoluut. En ik denk ook als coach, de meesten hebben maar 2 trainingen. Twee, maximum 3 trainingen. En dan wil je daar ook gewoon liever geen tijd in steken. Want ik betrap mezelf er soms ook op dat ik het zelfs ook liever aan de kant schuif. Terwijl dat zo belangrijk is. Maar ik denk dat die fun factor heel belangrijk is. En die fun factor kun je al een klein beetje betrekken door gewoon de basketbal erbij te nemen. Want dan leidt al direct af dat het eigenlijk helemaal geen dynamische stretching is of helemaal geen krachttraining is. Maar dat het eigenlijk gewoon een spelletje is met de bal. Een stabiliteitsspelletje. En dat je het zo eigenlijk wat interessanter kunt maken.
Ja.
Ja, dat je er bijvoorbeeld in pomphouding staat. Ja, dat is al een heel goede oefening voor de core stability. Je hebt 1 arm op, je speelt blad, steen, schaar. En de verliezer moet 1 keer pompen. En zo kun je dan alles... zo kun je dan gaan, oké, wie het eerste 5 keer gewonnen is, 5 keer blad, steen, schaar wint, die is gewonnen. En allee, zo maak je er eigenlijk een spelletje van. Mm-hmm. En je bent eigenlijk de core aan het trainen, zonder dat ze het echt wel eigenlijk doorhebben. Dus ik zou dan zeker de basketbal er gewoon mee betrekken in de oefeningen.
Het is trouwens schaarsteenpapier.
Schaarsteenpapier.
Nee, is niet waar. Dat is zo'n eeuwige discussie. Of het niet...
Ik zeg altijd schaarsteenpapier. Maar ik zie niet schaar, denk ik.
Blaadsteenschaar,
ja. Nee, maar weet je wat eigenlijk wel leuk is? Dat is zelfs tot bij volwassenen een van de leukste oefeningen dat er is. En ik ga dat echt maandag doen, die pomphouding en de schaarsteenpapier. Ik doe meestal, wat ik vaak doe, is gewoon de fun factor. En om zo wat snelle voetenwerk, ik zit hier op de middenlijn tegenover elkaar. En dan moet je die schaarsteenpapier en de winnaar is de tikker. En dan moet je om te eerst naar de zijlijn lopen. En eigenlijk zelfs bij volwassenen merk ik dat die dat kei leuk vinden. En... goed gezien, alleen van die pomphouding, hè, dat is een core stability op toon. Je doet 1 hand naar voren, schaarst in papier, verliezer pompt. Echt goed eigenlijk. Ik kan het maandag doen. Dinsdag ga ik dat bij de eerste ploeg ook eens doen.
Bij ons graag. Graag. Ja, maar dan is wel bladsteenschaar, hè?
Bladsteenschaar, liefst wel, ja.
Nee, maar nu, we kunnen er wel mee lachen en zo, hè, maar het is niet zo. Ik denk dat Gunnar ook zegt, van heel veel coaches hebben er ook bang voor, omdat dat niet volledig hun dada is. Mm-hmm. En misschien is het... Ik denk, allee, en dat is waar ze echt over moeten nadenken, ik ben echt wel pro al die cursussen, sowieso, dat je moet volgen. Maar ik denk dat die cursussen gewoon veel, veel efficiënter moeten gaan naar dingen van, oké, wat moeten we gaan doen? En dat begint wel meer en meer te worden, zo. Maar ik denk dat gewoon, ja, coaches er heel onzeker over zijn. Bijvoorbeeld, als ik puur naar mezelf kijk, is ik ben er heel onzeker over om zo'n dynamische stretching te geven, terwijl ik er eigenlijk niet genoeg van ken. Ik voel me er ook niet zo gemakkelijk bij.
Ja.
En voor u is dat heel makkelijk, Jasmin, dat is uw dada van het werk elke dag.
Ja, ja, dat geloof ik ook inderdaad.
Ja.
Ja, dus ik denk ook, gelijk je zelf al zei, Mike, de coachcursussen van Basket Vlaanderen, die zijn enorm goed. Daar steekt je ook enorm veel van op. Vraagt natuurlijk wel veel energie, mm-hmm. maar je krijgt er ook heel wat kennis van. Mm-hmm. En dat is vooral basketbalgericht. Maar het zou misschien ook wel een goed idee zijn om misschien toch nog die extra tak te maken naar het kine-gerelateerde, meer richting blessurepreventie. Toe. Er is natuurlijk wel een kleine module rond, maar ik denk dat ze die zeker ook nog wel wat mogen uitbreiden.
Ja, ik denk dat er veel, veel praktischer moet gaan te werk gegaan en dat coaches daar veel meer aan gaan hebben. Dus,
ja, dat is ook zo, want een speler die geblesseerd is, daar heb je natuurlijk niks meer aan. Hè?
Nee.
Nee, dat is... En nu dat je het zegt, hè, je hebt bijvoorbeeld een speler die geblesseerd is, hè, om even terug de link te maken naar je job en naar je coachingrol. Iemand die geblesseerd is, je zit ermee in revalidatie. Ik denk dat daar heel veel coaching ook feedbackmomenten bij komen. Heb je daar een bepaalde link tussen je job en een basket dat je hoog in het vaandel draagt? Maar even.
In de feedbackmomenten dan? Of,
Ja, bijvoorbeeld als je denkt aan positief coachen, bijvoorbeeld.
Ah, ja. Hey, ja.
Ik weet dat jij ook zo iemand bent.
Ja, ik denk ook wel. Dat ik ook eigenlijk, ja, als je feedback geeft, je kunt dat eigenlijk op 2 manieren doen. Intern feedback geven of extern feedback geven. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld van intern feedback. Als je shot neemt, strek goed je elleboog, strek goed je benen. Mm-hmm. En datzelfde voorbeeld, als je dat dan extern feedback gaat geven, dan wordt dat, maak je zo groot mogelijk. Of nog een ander voorbeeld, interne feedback bij een stabilisatieoefening. Zeggen van, hey, die knie mag niet naar binnen roteren. Als je dat extern feedback gaat geven, dan is dat, zorg ervoor dat die knie recht naar voren wijst. En we zien toch bij dat extern feedback geven, dat dat veel simpeler is, veel eenvoudiger is. Mm-hmm. En dat zorgt eigenlijk ook voor een veel sneller leerproces voor de speelster zelf. Dus ze zijn daar veel sneller mee weg. Er is een veel rappere controle over. En het stimuleert ook veel meer hersengebieden, wat dat is aangetoond. Dus vandaar dat ik toch ook altijd probeer van extern feedback te geven. Dus niet zozeer letten op het lichaam zelf, van dat buigen en het strekken, maar eerder iets meer naar de omgeving toe. Dus extern feedback geven, heel belangrijk. En daarnaast ook heel belangrijk, gelijk coach Jurik ook heeft aangehaald in jullie vorige podcast, dat je in die feedback ook altijd positief probeert te zijn. Dus dat 80% van de keren je iets positiefs moet zeggen. Omdat het ook is aangetoond dat positieve feedback veel rapper herhaald zal worden dan dat men negatieve feedback gaat afleren. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld een speelster dat shot en heeft een heel goede boog, dan moet je eigenlijk al direct zeggen van wow, dat is een heel mooie boog. En je zult zien dat die speelster gedurende heel de training met diezelfde mooie boog zal shotten, omdat ze eigenlijk opnieuw dat compliment wilt krijgen of opnieuw die goede positieve feedback.
Ah, dat is de reden dat ik zo plat shot. Er heeft nooit iemand tegen mij gezegd dat ik een mooie boog
heb. Ik zal wel eens langskomen dan, Gunnar.
Nee, dat is goed.
Jasmin, momenteel beleeft nog altijd van wolk na zijn shots tegen Gucolier. Ja. En echt waar, hij vindt op training 3 vinters te blijven shotten en het is ongelooflijk. Je ziet wat dat met een mens doet. Ongelooflijk.
Ja. Ik heb hem ook gezien, Gunnar, on the buzzer.
Ja, eigenlijk zou ik nu moeten stoppen op mijn hoogtepunt. Maar... ja, het geluk mag eens aan de mijne kant zitten, zeg.
Absoluut.
Nee, goed. Wat je ook, toen we contact hadden met u, Jasmin, een van de zaken dat je ook aangaf om over te spreken, de negatieve stap. Want heel vaak zeggen we als coaches, dat je vertrekt, waarom? Je mag niet uw negatieve stap, maar jij wilt daar iets over zeggen. Hè?
Goh, ja, iets over zeggen. Het is een klein discussiepuntje natuurlijk, die negatieve stap. Dat ik heel veel coaches ook heel vaak hoor zeggen van, als je in machine gun staat en je moet vertrekken, je eerste stap moet vooruit zijn. Mm-hmm. En ik begrijp heel goed waarom coaches dat willen zeggen. Want natuurlijk, als je een 3-punter pakt aan de zijlijn en je eerste stap, of je wilt voor je drive gaan en je eerste stap is naar achter, gaat de scheidsrechter fluiten, op, je staat buiten. En dat begrijp ik heel goed, dat coaches dat willen aanhalen van, kijk, let op, met die stap, je kunt rap buiten staan. Maar eigenlijk, die negatieve stap, naar achter dus, die heb je nodig. Want dat noemt eigenlijk de stretch shortening cycle. Als het ware gaat je eigenlijk je heupflexor, eigenlijk je quadriceps of je iliopsoas om het zo te noemen, die gaat je eigenlijk eerst rekken, dus eigenlijk stretchen, om daarna veel krachtiger aan te spannen. Dus eigenlijk heb je die negatieve stap, die heb je echt nodig om veel sneller te zijn. Om een ander voorbeeld te geven, als ik aan jullie zou vragen om zo hoog mogelijk te springen, wat gaat je doen? Je gaat eerst door je benen gaan, dus je gaat eerst die spieren rekken, om dan zo krachtig mogelijk uit te strekken. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Dus als ik dan aan jullie ga zeggen van, nee, je mag niet door je benen gaan, of nee, je mag die stap niet naar achter zetten, je gaat veel minder snel vertrekken en je gaat veel minder hoog springen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk het principe dat erachter zit.
Ik ben er volledig mee eens, hè. En ik heb er vroeger ook op betrapt dat ik daar zei van, oh, je moet niet naar achter. Uiteindelijk na enkele zaken te zien, hè, ben ik volledig mee in je dingen. Maar hoe ga je dan die lijn trekken? Want eigenlijk het punt is waar jij volledig zegt van, de enigste reden waarom dat je dat als coach mag zeggen, is omdat je niet buiten mag staan. Dat is eigenlijk de enigste reden, hè. Ja. Maar dat is zo moeilijk. Dat is echt moeilijk, want enerzijds, we zitten constant bezig over, ja, je spacing moet goed zijn. Je moet achter die 3-puntlijn staan. Snap je waar ik naartoe wil gaan? Van, oké, dan als ik die negatieve stap ga zetten aan de, aan de, aan de zijlijn in de corner, ja, dan zijn we de bal kwijt. Dus dat is zo'n moeilijke ook wel, om, denk ik vooral, wij zijn er wel mee mee, wij gaan dat wel kunnen zeggen, maar hoe kunnen we dat uitleggen aan een kind? Van ja, ik heb die negatieve stap nodig, maar als je gaat zeggen, ja, maar coach, in de corner, ik sta altijd buiten.
Ja, dus dat klopt. Dus ik denk dat we daar eigenlijk de speelsters of de spelers bewust van moeten maken. Want kijk, die ruimte is heel klein, van de driepuntlijn aan de zijlijn. Dus let zeker op als je dan die negatieve stap naar achter zet. Mm-hmm. Zorg dan dat dat misschien een kleinere stap naar achter is. Of dat je dan eigenlijk gewoon in een reversebeweging je drive gaat inzetten. Maar dat als ze aan de middenlijn staan, maar dat er eigenlijk, ja, nu niet aan de middenlijn, maar aan de top of the key, mm-hmm, net boven de driepuntlijn, dat ze daar wel die negatieve stap mogen zetten, omdat er daar geen gevaar is dat ze uitstaan. Mm-hmm. Dus ik denk als je daar dan eigenlijk gewoon even die bewustmaking zorgt, dat ze zich ervan bewust zijn, dat dat dan wel oké is.
Allee, sowieso, ik ben er mee. Hè. En train je er zelf op die negatieve stap? Allee, want eigenlijk is dat wel eens een beetje dat spelers automatisch doen. Hè?
Ja,
maar bijvoorbeeld...
Dat is wat je zegt, het is automatisch. Hè. Het is net gelijk als je springt, je gaat automatisch door je benen om hoger te kunnen springen. Mm-hmm. Als je wilt vertrekken, je gaat automatisch die stap naar achter zetten om net sneller te sprinten. Dus ik ben daar eigenlijk niet specifiek mee bezig. Ik heb daar geen specifieke oefeningen voor. Maar ik zal er ook niks van zeggen als ze dus naar achter stappen. Ik zal niet zeggen van, hey, uw eerste stap moet wel naar voren zijn. Dat is iets wat ik helemaal niet aanhaal.
Ja, want bijvoorbeeld in Gunnar, dat is hetgeen wat die deden in Kaunas, hè, met die matches.
Met die
Impossible training is dat. Daar trainen ze echt op. Hè. Dus zij staan zo. En als ze dat one-on-one zetten, dan moeten ze hun voeten breed zetten. En werken zij ook eigenlijk met die negatieve stap. En daar trainen ze daar effectief wel heel erg op.
Ja.
Ja, nee, dat is... Allee, ik ben blij dat ik mijn term weer hoor. Iliopsoas. Dat doet mij denken aan... is dat de heupspier of de lende?
Dat is een heupspier, inderdaad. Ja.
Dank u, Nele Poffin, voor de les. Ja, nee, maar dat zijn zo zaken waar wij gewoon niet als coach normaal bij stilstaan. Hè. Dat is ook zo. Ja. En ja, de negatieve stap, ik weet, daar zijn al veel discussies over gevoerd. En je hebt over alles voor- en tegenstanders. Maar altijd leuk om er eens bij stil te staan.
Ja, absoluut.
Iets waar we ook de laatste 2 jaar veel bij stilgestaan hebben, is coaching tijdens coronaperiode.
Ja.
Ik denk dat je dat ook meegemaakt hebt, hè, waarschijnlijk, ja, of ervaren. Kunnen we kort even een reflectie geven over hoe dat bij u gebeurt?
Ja, dat was natuurlijk voor alle sporters, denk ik, in elke sporttak een zeer uitdagende periode. Sporthallen die dicht waren, fitnesscentra gesloten. Dus dat was echt wel een moeilijke situatie. Maar we hebben geprobeerd een hout te halen om toch... ik heb toch geprobeerd een hout te halen met mijn ploeg om van die, ja, negatieve, minder leuke situatie toch wel om te zetten in nog iets positiefs. En ik denk dat we daar ook in gelukt zijn. En ik heb dat geprobeerd op 3 vlakken. En dat zijn 3 vlakken die dat ik met of zonder corona echt heel belangrijk vind. Het eerste vlak, dat is... het fysieke vlak, gelijk ik ook al heb aangehaald. Dus uithouding en de kracht. Het tweede vlak, dat was eerder het sociale. Een hele goede teamgeest. En het derde vlak, dat was dan eerder het cognitieve. En om met dat eerste vlak te beginnen, fysiek, uithouding, gelijk ik al zei, uithouding heel belangrijk. Als je geen goede conditie hebt, dan zal in dat vierde kwartier, kun je die laatste fastbreak niet meer lopen. Zullen shotjes... die normaal binnengaan, die zullen dan misgaan. Die core stability die we hebben aangehaald, heel belangrijk. Dus hoe hebben wij dat toen gedaan? Met wekelijks 1 online workout. En dat bestond dan uit 20 minuutjes bijvoorbeeld met het springtouw, conditioneel. 20 minuutjes een krachtcircuitje. En dan deden we meestal nog 10 minuutjes wat balhandeling. Dus dat was eigenlijk het eerste wat we iedere week deden, online team workout. Wat dat wij dan ook deden, ons tweede puntje, dat was het sociale. Als coach hecht ik ook wel heel veel belang aan een heel goede teamgeest, een heel goede teamsfeer. Want ik ben er echt van overtuigd dat een ploeg die goed samenhangt, een ploeg vol vrienden, waar dat iedereen elkaar steunt en iedereen elkaar motiveert, dat is echt een hele moeilijke te kloppen ploeg. Dus vandaar dat ik mijn ploeg iedere week een team challenge gaf. En zo'n team challenge, een voorbeeld daarvan, was bijvoorbeeld Wandel de dodentocht.
Oké, okay. Nice.
En zo moest mijn ploeg op het einde van de week samen 100 kilometer gewandeld hebben. En telkens als ze dan een stukje gewandeld hadden van die dodentocht, moesten ze daar een bewijsje van zetten in onze WhatsApp-groep. En dit stimuleerde dan de rest ook om te gaan wandelen en om zo aan die 100 kilometer te geraken. En een ander voorbeeld, dat was bijvoorbeeld beklim de langste trap ter wereld, heen en terug. En dan moesten ze eerst gaan opzoeken, wat is nu eigenlijk de langste trap? Hoeveel tredes heeft dat? Hoe gaan we dat aanpakken? Hoeveel gaat iedereen apart beklimmen? En zo moesten ze dan eerst samenwerken. En dan moesten ze een filmpje maken van hoe dat zij de trappen bij hun thuis heen en weer gingen. En dat zorgde eigenlijk wel voor hele leuke beelden, zorgde voor een heel goed contact. Er was een heel goede groepsfeer. En daar werd heel veel ook in gebabbeld. Dat was echt heel plezant. En ook zelfs één teamchallenge die zo uitdagend was, dat ze een gezinslid mochten mee laten deelnemen. Dat was zelfs de Ironman die ze moesten doen. Dus dat is 42 kilometer lopen, bijna 4 kilometer zwemmen en dan nog eens 180 kilometer fietsen. Dus zo moesten ze dan ook eerst goed samen bespreken, ook hier via Zoom of via Google Meet. Hoe gaan we dat aanpakken? Wie wil wat doen? Dus moesten ze heel goed eerst communiceren samen om dan het eigenlijk uit te voeren. Dus ze deden dat wel alleen. He, er waren dus ook nog die sociale bubbels natuurlijk waarin dat je moest leven. Dus ze moesten dat wel alleen doen. Maar toch was er echt wel een heel goed groepsgevoel. Dat was heel fijn.
Als ik nu begin na te denken, en ik begin na te denken van wat je nu vertelt en wat je er straks vertelde over het off-season program, is dat misschien iets niet wat je in de toekomst kunt gaan samenbrengen?
Ja,
alleen dat je kunt gaan zeggen van, we gaan dat... Allee, dat je het off-season programma op zo'n leuke manier gaat brengen. Want of die nu... We willen altijd dat die superieur gaan komen. Eigenlijk moeten we eerlijk zijn, dat gaat niet altijd zo zijn. Maar ik denk dat je misschien door zoiets te doen, dat je veel spelers meer kunt laten bewegen.
Ja.
En dat je ook alles kunt laten doen. Bijvoorbeeld, ik ben nu aan het denken in een challenge van, we moeten 1000 shots scoren.
Ja, voilà, absoluut.
En dan gaan die in het off-season wat shots... Leuk idee, Jasmin. Echt...
Ja, absoluut. En omdat ze het dan... ik voer dan ook wel altijd voor een bewijsje in de groep.
Mm-hmm.
En dat creëert natuurlijk wel een soort van druk. Maar dat is een positieve groepsdruk. Waardoor dat ze eigenlijk allemaal goed mee in worden betrokken. Iedereen moet iets doen. Iedereen moet samenwerken om dat doel te bereiken. Dus dat is eigenlijk wel een positieve groepsdruk die dat er dan is.
Ja.
Dat is echt heel plezant. Ja. Dus dan hebben we het fysieke aspect gehad, het sociale. En dan ook wel het cognitieve. En daarmee bedoel ik eigenlijk het basketbalinzicht, het spelinzicht, het basketbal-IQ. En dan kregen ze van mij een individuele challenge. En een voorbeeld daarvan is dat ze de wedstrijd van Athena's Lummen moesten bekijken. Want dat werd toen nog volop gelivestreamd. Er was nog geen publiek aanwezig zijn. Dus dat was een hele leuke livestream altijd van. En dan moesten ze bij die wedstrijd van Athena's Lummen hun MVP zeggen. Hè? En dan kwamen er bijvoorbeeld ook nog bijvragen van, is een MVP hetzelfde als een teamspeler? En wat is nu voor u echt een MVP? En waarom kies je net die speelster?
Mm-hmm.
En dat besproken we dan na onze online workout. En dat zorgde dan eigenlijk ook weer voor een heel leuk sociaal moment. En zo kunt u ook van elkaar bijleren. Een ander voorbeeld was bijvoorbeeld, kies in elk kwarter jouw beste verdediger. En dan moesten ze natuurlijk ook wat kunnen argumenteren. En dan hoorde ik ook vaak van... dan moesten ze zeggen van... Dat is mijn beste verdediger omdat hij altijd in de paslijn zat. Iemand anders zei, dat is mijn beste verdediger omdat hij een hele goede boxing-out deed. En zo hoort je dan eigenlijk verschillende dingen.
Mm-hmm.
En het leuke daaraan was ook dat Philip Pollock, de coach daarvan... hij zei dan, ik gaf dan de vraag door, of de opdracht door. En hij beantwoordde die vraag ook. Dus dan kon ik tijdens die online meeting met mijn team ook aanhalen van, kijk, en de coach van Athena's Lummen heeft dit en dit gezegd. En ik ga wat aan jullie nu zeggen, ga ik ook aan hem doorkoppelen. Dus dan was er eigenlijk ook wel een hele leuke verbondenheid.
Als ze verloren hebben, dan is Philippe altijd boos, hè?
Ja, daar ga ik me niet over uitspreken. Ja,
ik ben ooit eens naar Philippe gaan zien, naar Phantoms tegen Lummen. En Lummen was echt heel slecht. Allee, slecht... ze waren gewoon niet goed genoeg en, en de inzet was niet goed. En ik kwam dan een wedstrijd Philippe tegen en dat was redelijk kort. En hij stuurde daarna een sms naar mij. Mike, sorry, ik zeg Philippe, ik kan dat volledig begrijpen. Dus daarom dat ik dat zo zeg. Maar nee, ja, dat is... dat is een leuk idee eigenlijk, om, om zo spelers of speelsters er meer mee bezig te houden. En ja, een goed idee eigenlijk.
Nee, sowieso. Spelers laten nadenken. Dat is sowieso. En ik merk wel, dat je nu zegt met Philippe, hè, de Mike heeft ook al een keer een aantal dingen naar Philippe gestuurd of gevraagd, ik ook. En Philippe antwoordt, denk ik, altijd, Mike, binnen de, als die online is, die een antwoord direct. Hè. De Philippe is echt zo ook een van kennisdeling. Ja. Ik weet niet of dat zo typisch in Limburg is, maar je merkt zo met het Limburg Lizards project. En er zijn zo wel een aantal projecten in Limburg dat ik echt zo het gevoel heb dat die coaches daar echt wel elkaar beter willen maken. Dat daar echt wel die openheid en transparantie is. En ik vind dat altijd leuk om, om te ervaren. Dus,
Ja, dat is inderdaad typisch aan Limburgers.
Limburgse gastvrijheid is dat zeker.
Ja, absoluut, absoluut.
Maar daarom komt Philippe naar Antwerpen nu. Hè? Wilt hij zien hoe dat het hier is? Hè?
Ja. We hebben hier een hele goede klepper binnengehaald in Antwerpen.
Ja, zullen wij die onder onze armen nemen, hè, Gunnar? Kunnen we eens met Philippe. Nee, maar wat we wel merken is, doordat we dit doen, hè, dus die podcast met mensen, dat alles veel bespreekbaarder is geworden. Mensen, ik heb zelf al berichten gekregen, ik heb zelf al berichten gestuurd naar mensen, en dat vind ik leuk. Probeer elkaar te helpen en stel vragen, is ik nu ook, dat gewoon het feit van die challenges, dan denk ik, oké, eigenlijk is dat echt een hele goede. Want wat jij zegt, ik was er straks nog in de auto naar de podcast aan het luisteren van X&O's van Dennis. Het was met Rick Samai. Ja. En ik denk dat zij daar ook in zeggen op een bepaald moment, van een ploeg, als de sfeer in de ploeg goed zit, hè, dan is het echt al een moeilijk te kloppen ploeg.
Ja, absoluut.
En dat is gewoon zo. En ik denk dat je in zo'n zaken dat gewoon beter kunt maken.
Ja, absoluut.
En ik denk dat je er als coach enorm veel voor moet inzetten dat je echt een ploeg hebt. Een ploeg op... En je hebt nog twee verschillende zaken. Hè. Je hebt een ploeg dat naast dat veld goed overeenkomt, maar niet op een veld. En je moet ze eigenlijk alle twee hebben. Hè. Dat ze naast een veld echt overeenkomen, moeten niet de BFF zijn, maar ook dat dat op een veld overkomt. Dat ze ook één ploeg zijn. En ik heb bijvoorbeeld ook die chance dat we dat jaar met de tweede ploeg hebben bij Kontig. We zijn echt een ploeg op en naast dat veld. En ja, dat is super plezant, hè? Want ze weten dat ze op elkaar kunnen rekenen. En op tijd en stond, als er zich iets ene niet gedraagt, dan wordt dat door een andere gezegd. En ja, er wordt dan over gebabbeld.
Ja, dat is ook zo.
Zeg, en Jasmin, als we praten over corona, dan krijgen we sowieso de tweede dingen. Als corona was voor iedereen lopen. Ineens is de helft van heel de wereld beginnen lopen.
Absoluut, ja.
En we hebben gezien dat jij dat ook hebt gedaan. Of ervoor al, of daarna, maakt niet uit. Maar we wouden er eens over praten. Hè? Over je hebt een marathon gelopen en hoe heb je dat ervaren?
Ja, ik heb de marathon van Sint-Lorijns gelopen. Dat is in Oost-Vlaanderen. Mm-hmm. En dat was een van de eerste marathons die echt terug georganiseerd werd na de coronaperiode. Dus een van de eerste officiële marathons terug. En dat was toch wel, ja, dat is fysiek natuurlijk heel zwaar. Het was die dag ook heel slecht weer. Maar het is toch wel echt een ervaring die u hele leven lang bijblijft. En wat ik daar eigenlijk ook geleerd heb, en wat ik ook zeker meepak in mijn coaching, dat is dat eigenlijk zo'n marathon of zo'n voorbereiding, dat dat eigenlijk uit twee luiken bestaat. Dus je hebt je eerste luik, dat is eigenlijk het lopen zelf, dus je fysieke trainingen, of als je dat naar de basketbal terugkoppelt, dat is eigenlijk gewoon je basketbaltrainingen zelf en je wedstrijden. Dat is heel belangrijk. Maar het luikje daarnaast, en dat vergeten we vaak, en dat heb ik zeker ook gemerkt achteraf na mijn marathon, dat is even belangrijk. En in dat luikje zit bijvoorbeeld slaap. Ik merkte heel rap, als ik minder slaap had gehad, dat mijn looptraining direct wat minder is. Bij de basket is dat net hetzelfde. Als jij minder slaapt, is je reactievermogen veel trager. Dus je gaat veel minder rap je aanvaller kunnen stoppen, omdat je veel trager bent op je voeten bijvoorbeeld. Wat zit daar nog in dat tweede luikje? Bijvoorbeeld je supportive system. ik had het geluk dat mijn ouders heel enthousiast waren op de marathon. Die zeiden direct van, zoek je maar een hele coole marathon uit en we gaan er een weekendje weg van maken. En mijn zus zei ook direct van, ik ga me nu mee fietsen, je moet dat niet alleen doen. Dus die waren er heel enthousiast over, wat dat echt heel plezant was. Maar in de basket is dat hetzelfde. Als wij een speelster van de U19 meevragen naar de A-ploeg, die speelster zelf kan daar heel enthousiast voor zijn. We moeten ook wel zorgen dat we die ouders ook mee hebben in dat verhaal. En niet dat die ouders gaan zeggen van, ik zie dat niet zitten en dat is nog een extra keer rijden voor mij. En of dat die ouders gaan zeggen van, ja, maar zijn je daar eigenlijk wel klaar voor? Je bent nog zo jong om al met de dames mee te spelen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat we daar ook wel zeker rekening mee moeten houden in dat tweede luikje. En in dat tweede luikje zit bijvoorbeeld ook voeding. Op een slaatje met kip kun je geen marathon lopen, maar met een slaatje met kip kun je ook geen wedstrijd spelen. Dus ik denk dat je dan zeker koolhydraten moet gaan eten, sportvoeding, dus echt brood, pasta, rijst, en dat je dan veel beter je marathon gaat kunnen lopen of je basketbalwedstrijd gaat kunnen spelen.
Mm.
En ik denk dat tweede luikje, dat toch nog altijd heel veel onderschat wordt.
Mm. Nee. Volkomen, ik denk sowieso, ik denk dat daar zelfs geen twijfel over bestaat, dat is zo. En over voeding, hè? Jasmin, stel het is nu, het is 5 uur, je hebt binnen 3 uur match, heb jij zo'n vaste maaltijd dat je doet, of een vast type voeding dat je eet, of dat je kunt meegeven als tip?
Ja, ik toch wel. Ik eet eigenlijk altijd voor een wedstrijd pasta.
Mm-hmm.
2-3 borden toch wel, omdat daar toch wel heel veel koolhydraten in zitten. En je koolhydraten, dat is echt wel de energiebron van je lichaam.
Ja.
Dus ik heb wel mijn vast voedingspatroon daarin. Ook heel veel drinken voor de wedstrijd. Dat is ook heel belangrijk, dat je goed gehydrateerd bent. En voor de wedstrijd, een half uurtje of 20 minuten voor de wedstrijd, zorgen dat je een banaan naar binnen eet.
Ah.
En dan ook wel even je snelle suikers hebt en daar dan klaar voor bent.
20 minuten, ja. Ah, oké. Okay. Ja, ik zou dan, ja, ik ben zo aan het opwarmen zijn. Ik kan dat goed drinken. Ik kan me inbeelden dat veel spelers of coaches daar niet mee bezig zijn op 20 minuten. Maar dat is weer je job, hè. Dat jij daar wel dat belletje hebt, dat rinkelt van, en nu ga ik dat nog innemen even. Ja, ik kan me inbeelden dat veel spelers... Ik denk daar ook niet aan, hè. Ik probeer inderdaad altijd met een pasta te eten. Ik weet niet, denk 3 uur, 2,5, 3 uur voor de match of zo, weet ik, met een pasta.
Ja, maar dat is eigenlijk al heel goed, want er zijn heel veel spelers die toch denken van, ik ga iets lichts eten, misschien een klein beetje sla, dat niet op mijn maag ligt. Maar als je 2 uur of 3 uur voor de wedstrijd, mocht je echt gerust 3 borden spaghetti eten. En dat gaat alleen maar zorgen dat je meer suikers in je lichaam hebt, dus dat je veel langer aan een heel hoog tempo gaat kunnen spelen. Dus dat is echt wel nodig.
En met kaas of zonder kaas?
Dat mag gerust met kaas.
En wat was uw tijd?
Op mijn marathon, dat was 3 uur 43.
Ah, goed.
Ja,
dus aan 5 minuten 18e kilometer. Maar ik had geluk dat ik wind mee had, heel de marathon. Dus,
Ik heb de marathon van Antwerpen meegedaan en zijn gecrashed. Ik heb er super lang voor getraind. Ook door corona hebben we dat een jaar moeten uitstellen.
Ja.
En mijn doel was 3:30. We waren echt volledig klaar. En dan eigenlijk, en dan kunnen we gaan babbelen over het mentale gedeelte. Mentaal was dat de zwaarste marathon. Ik heb er 2 gelopen nu. Dat was echt... waanzin. Zo zwaar heb ik het nog nooit niet gehad. En ik niet alleen, er waren er heel veel. En dat begon dan ook... En als we nu over eten en drinken bezig zijn, ik had alles uitgetest. Hoeveel ik ging drinken, wat ik ging eten. En wij komen zo op de eerste looppost. En dat eten en drinken... Dat drinken staat niet klaar.
Ah.
Man, echt. Ik heb eigenlijk echt... Ik heb geweend. Ik heb... 3:30, ik heb uiteindelijk afgeklopt, denk ik, op 3:45.
Ja.
Wat nog een waanzinnig slot een tijd was. Want
absoluut.
Ik heb 20 kilometer met krampen gelopen.
Oh.
Dus ook die pacers bij mij, die waren veel te snel vertrokken. Die liepen op een bepaald moment liepen die onder de 4:40 liepen die. Ja, 4 minuten 43. Ik kon niet volgen. En ik heb mij gewoon opgeblazen.
Ja.
Maar ik denk voor iedereen... Als je lichaam het een klein beetje aan kan, En ik denk dat je dat wel ook wilt meegeven, Jasmin, dat iedereen dat eens moet gedaan hebben.
Ja,
om absoluut te weten wat het je lichaam kan, wat je er eigenlijk voor moet over hebben. Want als je een marathon meedoet, Jasmin, je moet zo goed mogelijk, de eerste keer sowieso zo goed mogelijk eindigen. Hè? Je probeert de best mogelijke tijd te doen dat je kunt doen. Hè?
Ja.
En dan zoals dat jij zegt, je slaaprekening houden, met wat je eetrekening houden, rust.
Ja.
En zelfs dan beginnen zoals spelers zelf. Allee, dan zowel, die core stability, eigenlijk is dat wel belangrijk. Kom, weet je, ik kon dat wel doen. En na lange tijd begin dat weer, doe dat dan weer niet. Maar eigenlijk is het wel een belangrijke. En voor mij is dat voor iedereen, je moet dat iets gedaan hebben.
Ja, absoluut. Ik denk sowieso het fysieke gedeelte, wat dat al de moeite is om 42 kilometer te lopen, maar inderdaad ook het mentale gedeelte. Je weet sowieso dat je jezelf tegenkomt op een marathon, maar je komt je rust 10 keren tegen op zo'n
marathon. Ja. En wat je dan zegt over dat supportive gedeelte, dat is eigenlijk het waanzinnige. En dan heb je heel veel mensen die je niet kent, die er staan te roepen en je voorroepen. Maar als je dan op plaatsen, bijvoorbeeld, ik ben in Antwerpen mensen tegengekomen die ik al even niet meer heb gezien. Die hebben mijn tranen, denk ik, ook gezien. Maar ik was echt zo blij dat ik die mensen zag, dat die gewoon riepen, come on, Mike. Dat ik dacht, nu ga ik weer een kilometer verder geraken.
Ja, en, dat is ook zo.
Ja. En daar is de vergelijking, want ze zeggen dan wel van, trainen van een marathon is heel eenzaam. Dat is soms zo. Ik heb dat nu samen kunnen doen. Maar dat is heel eenzaam. Maar eens dat je die wedstrijd hebt, dan zie je maar dat ook een sport is waar heel veel mensen hun voorroepen en de waanzin.
Absoluut. Dus ik raad het iedereen aan om eens
het nog eens doen
te lopen.
Hey, gaat je het nog eens doen?
Ik ga het waarschijnlijk nog eens doen. Maar dan waarschijnlijk een iets bekendere. Ergens in Boston of zo, of in New York. Dat staat ook nog zeker op mijn bucketlist.
Ja, als ik mijn goesting heb teruggevonden om te lopen, dan ga ik gaan. Maar ik moet echt gewoon terug. Het is denk ik bij lopen gewoon één keer die klik maken en
je zegt. Ja, dat is ook zo. Want ik denk ook tijdens mijn marathon, ik weet nog op kilometer 38 dat ik naar mijn mama riep van ik ga nooit nog lopen. Maar eigenlijk, je komt dan aan de finish. Je drinkt een goeie pintje en je bent al direct eigenlijk toch al aan het opzoeken waar is de volgende marathon die je kan lopen. Dus je bent het wel heel snel vergeten, die pijn en die ellende.
Ja, het is... Als ik er nu weer aan terug te denken hoe dat ik ben aangekomen, want ik ben echt gestrompeld over de finish. Ze hebben mij moeten mijn benen... Ja, ik ga daar gewoon bij niet uitlachen. Mijn benen omhoog moeten leggen. Oh, ik heb echt afgezien. Echt, maar oké.
Okay. Ja, ja.
Maar het was... Waanzinnige ervaring.
Ja.
Nice. Ja, nee, sowieso. Ik kan er niet over meepraten. Ik wil dat ook wel eens doen. Ik ga van de zomer al beginnen Mont Ventoux opdoen met werk. Dus dat is al een begin.
Ja.
Maar een marathon, ja, waarom niet? Waarom niet? Ik heb de FC de Kampioenenmarathon met Bram Verborg gedaan in de tijd.
Voilà. Dat is ook een marathon.
Ik weet niet waarom ik dat zeg, maar spat. Nee. Jasmin, een laatste vraag om af te sluiten. Je zijn nu meisjes. Denk je ooit jongens als seniors, seniors mannen? Of zeg je...
Momenteel niet. Nu, ik heb nog nooit mannen gecoacht of jongens gecoacht. Dus ik kan daar ook niet echt het verschil in zien. Maar ik denk, als vrouwelijke coach, en ik heb dan zelf zo lang al gespeeld, is het toch wel gemakkelijk om dat zo wat aan te voelen, wat dat lukt, wat dat niet lukt. Jongens zijn natuurlijk veel fysieker. Die hebben ook een heel andere lichaamsgestalte dan meisjes natuurlijk. Maar ik kan momenteel nog niet echt een vergelijking maken. Dus ik denk dat ik bij het vrouwenbasketbal ga blijven.
Ja. Oké, okay, maar terecht een uitspraak. En, ik wens je alvast veel succes, want ik zie dat het uur voorbij gevlogen is. Hè.
Ja, absoluut.
De tijd gaat snel vooruit als het plezant is. En het was ook plezant, het was interessant. Hè. Ik denk, heel leuke challenges ook gehoord en zaken dat je het aanpakt. Dus... bedankt om het te willen delen met ons. En hopelijk zien we elkaar een keer snel in het Lakerveld, zeker, hè? In Houthalen.
Dus, ja, dat klopt. Ja. Jullie absoluut bedankt voor de uitnodiging. Het was inderdaad een heel leuk gesprek. En het is ook een heel leuk initiatief van jullie. Dus merci.
Nee, ja, bedankt. Veel succes nog als zelf als speelster voor de rest van het seizoen en als coach. En zoals ik zei, hopelijk zien we elkaar nog eens in het echte leven ook. Hè.
Ja, absoluut. Goed, dank u wel.
Bedankt om te luisteren naar De Huddle. Elke week nodigen wij coaches uit om hun visie over basketbal in coaching te delen met jullie. Op die manier kunnen coaches hun filosofie verruimen. Volgende week gaan we in gesprek met coach Janka de Bakker, die sinds dit seizoen aan de slag is bij Oxaco. Met coach Janka praten we onder andere over het motiveren van jonge spelers. Tot volgende week.